Geliefde gemeente, aan de orde deze middag is, zondag 23, van de Heidelbergse Catechismus. En daaruit lees ik u voor de vraag en antwoorden 59 en 60. Zondag 23, van de rechtvaardigmaking. Vraag 59, wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? Het antwoord luidt dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam van het eeuwige leven. Vraag 60, hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Het antwoord, alleen door een waar geloof in Jezus Christus, alzo dat, al is het dat mij mijn conscientie aanklaagt, dat ik tegen al de geboden van God zwaar gezondigd en geen daarvan gehouden heb, en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, nochtans God, zonder enige verdienste mijnerzijds, uit louter genade, mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent. Evenals had ik nooit zonde gehad, nog gedaan. Ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht, die Christus voor mij volbracht heeft, in zoverre ik zulke weldaad met een gelovig harte aanneem. Tot zover. Letten wij op het antwoord op een persoonlijke vraag. Het antwoord op een persoonlijke vraag. In de eerste plaats letten wij erop dat ik door het geloof rechtvaardig ben voor God. En in de tweede plaats, hoe ik door het geloof in Christus rechtvaardig ben voor God. Het antwoord op een persoonlijke vraag, dat ik door het geloof rechtvaardig ben voor God en hoe ik door het geloof rechtvaardig ben voor God. Dat is ook een heel belangrijke vraag en een heel persoonlijke vraag. Het is altijd weer de genade, geliefde gemeente, zoals mijn persoonlijke ervaring tenminste, om daar steeds weer door de Heere God bij gebracht te worden. Bij deze geweldige vraag en dat onvolprezen antwoord, dat geheel op de schrift gegrond is, waar geschreven staat, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Ik hoop ook dat het ons zo nabij mag worden en zijn, maar ook opnieuw weer worden, dat het voor ons opnieuw een verblijdende boodschap is. Een boodschap die ons weer met de psalmdichter waar we van gezongen hebben, blijmoedig doet heen treden. Op de weg die de Heere ons wijst en de weg waarop Hij ons leidt. En dat oude stuk waar je toch ergens zo weinig nog van hoort. In het algemeen is zoveel van de boodschap ook. Dan weet ik wel, de boodschap van het woord is een brede boodschap. Maar de kern van de verkondiging is toch Jezus Christus en die gekruisigd, en dat een ieder die in Hem gelooft eeuwig leven hebben. Als de boodschap zo verdrongen wordt door allerlei bijkomende dingen, allerlei randverschijnselen, dan is het niet goed. Dan wordt de gemeente ook als het ware vervreemd van de kern van de verkondiging. Er is nog wat, ja nog veel meer, maar ik stip maar enkele dingen aan, waarom het zo nodig is om daar steeds weer bij bepaald te worden. En dat is dit. In de eerste plaats lopen wij altijd opnieuw weer in de fuik van de vorst der duisternis, die als een engel van het licht probeert ons het oude ingewikkelde geloof in te prenten, zoals dat eeuwenlang op geld heeft gedaan ook hier in ons vaderland. Ik bedoel daarmee die boodschap en die leer waardoor miljoenen mensen, vooral degene, want je moet niet denken dat er voor de tijd van de reformatie in die eeuwen van donkerheid, dat er toen geen kinderen des Heren waren. Zeker wel. Die heeft de Heren te alle tijden gehad en toegebracht. Maar dat zoveel hun leven lang aan de dienstbaarheid, aan de onzekerheid waren prijsgegeven door het ingewikkelde geloof wat hun gepredikt werd. En u begrijpt wel, Calvijn zegt, het geloof is een dochter van het woord. Hij bedoelt daarmee, wij zeggen wel eens zo moeder, zo dochter, maar dat geloof, dat zal onherroepelijk lijken op de verkondiging van het woord, hoe die verkondiging is. Hoe verder die verkondiging afwijkt van het woord, hoe verder zal ook de beoefening van het geloof afwijken. Kun je zeggen, ja, maar de Heilige Geest die staat daar toch boven. Die leidt toch wel goed. Dat is ook zo. Maar die Heilige Geest heeft zichzelf zo aan het woord verbonden, dat mogen wij daar ook uit leren, dat naar de maat dat woord wordt verduisterd, zie je ook dat die werkingen van de Heilige Geest verminderen. Omdat er zoveel is waar de Heilige Geest niet in kan meekomen. En waar hij dan ook zijn zegen niet over gebiedt. Ik zei, dat is altijd een gevaar. Dat ingewikkelde, waarbij het geloof wel een plaatsje krijgt, maar te midden van de aflaatbrieven, de kaarsjesbranderij, het opdragen van missen, het bedevaarten houden naar Rome, naar de paus en al die dingen die eraan verbonden waren. Helemaal dat geloof daar ingewikkeld zit. Zodat er een heel scala van dingen zijn, zoveel dat een mens nooit tot de zekerheid zou kunnen komen dat hij rechtvaardig is voor God en hoe hij rechtvaardig is voor God. Nou begrijp je wel dat niet voor niets is dat zoveel eeuwen en nog miljoenen mensen bij zo'n geloof, zo'n ingewikkeld geloof, welvaren. Kijk, als iemand zegt, iemand geeft jou bijvoorbeeld een hele ingewikkelde formule. Je scheelt wat en dan zegt hij, hier heb ik, zal het voor je opschrijven. En dan komt er een heel zeelt van allerlei ingrediënten en stoffen en die moet je in een pannetje water doen en die moet je koken en dan moet je om de zoveel tijd moet je een slokje nemen enzovoort. Dat klinkt heel aannemelijk. Stel je voor dat iemand zou zeggen, nou joh, neem maar een slokje, kamillethee bijvoorbeeld. Nou, dat geloof ik niet, dat helpt niet. Of neem maar een beetje zout water en dat gaat wel over. Dan zeg je, nou, dat kun je toch zo wel op je klomp uittellen, dat kan toch niet, dat helpt niet. Dat kun je zo wel op je vingers uittellen, dat helpt toch niet. Maar iets wat ingewikkeld is, en wat dan moeite kost, ontzettend veel moeite, waar je voor moet zoeken langs zere wegen om die kruiden bij elkaar te vinden die daarvoor nodig zijn, daar zie je dat de menselijke activiteit direct aan de gang gaat. En dat hij denkt, ja, daar kon wel eens wat in zitten. daar komt wel eens wat in. Zo hebben we eigenlijk allemaal min of meer een zekere betrekking op dat ingewikkelde. Maar ja, stel voor dat je al die kruiden van dat drankje, niet, al die ingrediënten niet bij elkaar kunt vinden. Dan heb je ook een benauwd leven. Want ergens geloof je erin, maar je weet niet als dit of dat kruidje ontbreekt, of dat het spul dan nog wel werkzaam is. En of dat je toch niet met je chronische kwaaltje blijft lopen. Zo was er, in die eeuwen, altijd die dreiging van dat vage vuur. Daar moest toch wel een speciale commissie komen om aan te tonen dat een of andere heilige ook inderdaad zalig was. En of dat die heilig verklaard mocht worden, dat was nog wel een stap verder. Daar kwam heel wat voor kijken. En nou voel je vanzelf, het merendeel kwam kortere of langere tijd in het vuur, totdat er een voldoende reiniging was en een voldoende betaling, dat je van het vage vuur over kon gaan naar het paradijs. Had je nou mensen die daar serieus mee bezig waren, dat heb je nou eenmaal altijd. Je hebt in iedere richting, in iedere zaak heb je mensen die het serieus nemen en die het niet serieus nemen. Het was onder de fariseërs ook zo. Je had er hele serieuze mensen bij die het die allerbeste voor deden. Je had er ook echt, nou ja, we zeggen van die huichelaars bij. Die probeerden alleen een ander lasten op te leggen, maar zelf raakten ze nog niet met hun vinger aan. Dat kan natuurlijk ook. Je had mensen ook onder de priesters, die lachten gewoon om de dommigheid van het volk. Ze geloofden er zelf niet in. Net als dat je dominees zegt die op de kamer zitten te lachen en die zelf er niks van geloven. Maar die weten nou ja, de grootst mogelijke zekerheid te krijgen dat de gestorvenen toch in ieder geval niet te lang in het vuur zou zijn. Maar dat hij toch maar zo gauw mogelijk in paradijs mocht komen. Wat denk je? Als het je vrouw is, of je man, of je kind. Er zijn kerken gebouwd op die angsten van de mensen. Dat wij zeggen, hoe is het mogelijk, hebben hier nou vroeger zoveel mensen gewoond, dat daar zo'n kathedrale kerk staat. Er waren soms hele rijke mensen die niet altijd even eerlijk aan hun geld gekomen waren. Die anderen hadden onderdrukt. En dan werden ze ziek en dan moesten ze sterven. En dan werden ze door de angst aangegrepen. En dan gaven ze maar. Kijk, en dat hing er allemaal, was er aan verbonden. En wij kunnen wel makkelijk zeggen van, ja, hoe kunnen mensen zo ver komen? Maar als je nou toch denkt dat er toch nog religieuze organisaties zijn, waar de medewerkers onder grote druk staan om elke week zoveel wachttorens te verspreiden, of zoveel mensen aan te spreken, of zoveel bekeerlingen te maken. En dat die mensen toch echt onder een zekere druk staan, in de hoop bij een bevoorrechtere klasse te horen, die straks niet vernietigd zal worden, maar die straks, al is het dan niet in de hemel, maar op die sprookjesachtige aarde te mogen bivakeren. Zo is dat eigenlijk dan ook niets nieuws. Maar altijd is dat zo geweest. De eenvoud van de boodschap en van het woord lijkt vaak wel een sta in de weg te zijn voor de mensen, voor de hoorders. Het is alsof ze zeggen willen, ja nou, dan moet je dat woordje eenvoudig niet zo opvatten alsof het geloof iets is wat wij kunnen maken. Zo bedoel ik het niet. Het geloof is een gave God. En de Heilige Geest werkt dat geloof door de verkondiging van het woord. Maar daarom is het ook eenvoudig te noemen. Wij komen er niet aan door een ingewikkelde procedure. Wij komen er niet aan door inspanningen waarbij we alles op alles zetten om indien mogelijk het te geloven. Geloof is een gave, Gode zij dank, van God. Nou gaat het in deze zondag over het geloof. En daar komen nog wel meer dingen aan de orde. Je moet altijd maar denken, ach, de ene keer, dan letten we hier eens wat meer op en de andere keer daar. Dus dat er niet alles van gezegd kan worden. Wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? Het gaat over de rechtvaardigmaking. En er wordt mee bedoeld, ik ben een zondaar. Ik ben onder de toren van God, onder de vloek. Want God heeft gezegd, vervloekt is een ieder die niet blijft in hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Hoe kan ik nou rechtvaardig zijn voor God? Dat God mij niet verdoemt, maar dat hij mij vrijspreekt. Dat hij zegt, je bent rein. Hoe kan dat nu? Hoe is dat nu? En ik hoop zo dat we hier eens op mogen letten. Want wij staan nou achter die 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Die elke zondag worden gelezen. En waarop elke zondag het amen volgt. In de oude kerk was het wel gebruikt dat de gemeente amen zei. Omdat geacht werd dat de voorlezer de mond van de gemeente was. En dat ieder voor zich persoonlijk ook uitsprak, het is waar en zeker, ik geloof. Wat ik heden heb gehoord en wat ook mijn belijdenis is, daar zeg ik van harte amen op. Wij hebben die 12 artikelen. Maar wie praat er nou over 12 artikelen als het gaat over rechtvaardig zijn voor God? Wie praat daar nou over? Die 12 artikelen? Wat hebben die ermee te maken? Het is haast een ornamentje in de liturgie, in de gemeente, de 12 artikelen. Die of aan het eind, of in de midden, of aan het begin, worden uitgesproken. En als je zegt, ja, hoe functioneert dat nou? Hoe zitten wij daar nou bij? Is dat nou de belijdenis van het allerheiligst geloof? Op dat papier, ja, maar voor mij. Dat is een heel belangrijk onderdeel van de dienst die we met elkaar mogen houden. Ik denk dat wij daar weinig erg in hebben. Dat de gemeente, niet de voorlezer, maar dat de gemeente haar geloof belijdt in de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Met de kerk van alle tijden en eeuwen. Zelfs in de Romeinse kerk zijn de 12 artikelen nog in ere. Ja, dan komt er wel eens een gevoel van gewenning, van schaamte. Omdat wij zo aan gewend zijn geraakt. Aan het belijdenis doen. We denken, nou ja, maar dat heb ik toch gedaan toen ik 20 of 21 jaar was. Ja, maar een levend geloof is een belijdend geloof. En daarom is elke zondag in de kerk, in de officiële dienst van het woord, hoort de belijdenis van de gemeente. Zullen we bidden aan de Heere God dat we daar in het vervolg bijvoorbeeld meer bij bepaald mogen worden? Bij mogen gedachtig zijn. Oh wacht, nu doen we belijdenis van dat geloof wat de kerk heeft beleden in tegenspoed en in voorspoed, in leven en in sterven. Is het niet iets dat we nodig hebben om weer wakker te worden? Ja, het is wel begrijpelijk dat we zo zijn. Dat zei ik al, die gevaren bedreigen altijd die dood, die geestelijke dood waar wij in terecht gekomen zijn. Dat we altijd weer nodig hebben die werking van Gods Heilige Geest. Maar die heeft de Heer ook beloofd. Dat hij zijn Heilige Geest zal geven. Ik vind het toch wel mooi, die vrouw die haar nood kwam klagen, haar geestelijke nood en haar twijfel en alles wat er zo bij er was. Bij Luther, toen zei die, zeg de 12 artikelen eens op. En toen zei de 12 artikelen op. Geloof je dat? Ja, dat geloof ik. O, zegt die, gaat dan alsjeblieft weg, want je hebt veel meer geloof dan ik. Kijk, daar had die vrouw ook geen erg in. Daar had ze geen erg in. Ze was zo bezig met haar eigen dorheid, met haar eigen ongeloof, met alles wat ze zo voelde in haar hart, dat ze had er geen erg in dat het geloof daarboven uitstijgt. Dat het geloof eigenlijk is wat je in de Bijbel leest, als ik in duisternis gezeten zal zijn en geen licht zal zien. Zo zal de Heere mijn licht zijn. Ik heb die tekst vaak aangehaald, omdat hij mij zo sterk heeft getroffen in het leven. Waarom? Ik wil licht hebben. Maar ik wil licht hebben in mijzelf. Nou is dat ook een gave van God, als die ons verlicht. Gij zijt het licht der wereld. Een stad op een berg kan niet verborgen blijven. Een kaars zet je niet onder de kandelaar, maar erop, dat de omgeving verlicht wordt. Maar dan kun je wel zo ver bij verwijderd zijn. Dat je van dat alles niks meer ziet. En nou zegt die man, die profeet, die zegt, als ik in duisternis zal gezeten zijn. En ik gans geen licht zal zien. Dan zal de Heere wat licht ontsteken. Nou, dat zegt hij niet, dat bedoelt hij niet. Maar hij zal mijn licht zijn. Vat je dat? Ik heb het vroeger ook wel 100 keer gehoord, maar dat het geheim niet tot me doordrong. Dat ik altijd dacht, als die dan zegt, dan zal de Heere me een licht zijn, met andere woorden, dan heb ik weer licht. Dan kan ik weer vooruit. Dan schijnt er weer een lampje van binnen, een licht. Maar om nou te zien dat dat licht de Heere is, dat hij het licht is voor zo'n duisterling. Het is toch niet te geloven? Het is alleen maar te geloven. Heeft mij wel ontzettend veel gegeven daarin. Als ik bij een kind des Heren kwam of kom, die het oost van het west niet kan onderscheiden, daar maak ik me nooit zoveel zorgen over. Oh, als dat maar goed afloopt. Of als het einde misschien wat donker mag zijn, zoals men dat dan noemt, daar zit ik daar nooit zo over in. Want de Heere heeft mij laten zien, hij is het licht en ik ben gelukkig als ik het geloof. Dan heb ik er ook de troost van. Die heb ik nodig. Maar kijk, het komt eigenlijk op mijn licht niet aan. Hij is het licht. Zo liet de Heere me ook die bekende woorden eens een keer opnieuw horen. Uit Psalm 35. Vertroost mijn ziel in haar geween en zeg haar, ik ben uw heil alleen. Ik ben uw heil alleen. Dan dacht ik, ja, daar komt de Heer over. In je hart. Dan ben je weer gelukkig. Dan zie je het even menselijke strookje weer zitten. Dan kun je er weer tegen. Totdat de Heere een keer de klemtoon verlegde. Voor mij persoonlijk. Ik ben uw heil alleen. Ik, daar valt de klemtoon op. Hij is het. Het was alsof de Heere wilde zeggen, ja, heilloos zondaartje, wat wil je nou allemaal? Wat denk je nou? Dat je hier als een vat vol heil, oh shit, alles zo, hè? Maar zo is het niet. Ik ben dat. Ik ben alles. Mijn lieve zoon Jezus Christus, dat is je heil. Je zoekt het verkeerd. Kijk, en zo kunnen oude dingen, die kunnen in het leven soms opeens een nieuwe klank krijgen, dat je zegt, hè, maar kun je daar dan blij mee zijn? Ja, en dan kunnen mensen zeggen, ja, maar heb je dat dan altijd? Ja, ik weet gewoon niet hoe ik daarmee aan moet. Dan denk ik aan de ene kant, dat heb ik nooit. En als het gaat, ja, maar het zal toch geleerd moeten worden? Dan zeg ik, nou, gelukkig geeft de Heer daar zo de troost van, telkens weer, de troost, de blijdschap. Gij zijt mijn God, u zal ik loven. Dat heb ik niet, dat is hij. En dan vinden de mensen dat vaak ook, daar zijn ze het helemaal niet mee eens. Want je begrijpt wel, dan valt de waarde van mensen, van zijn bekering, van alles wat hij naar voren brengt, om duidelijk te maken dat hij toch wel rechtvaardig is voor God. Dat valt allemaal weg. Want dan wil de Heidelberger eigenlijk, het is zijn bedoeling niet dat je zegt, nou toen en toen heb ik dit en dat, en toen heb ik dat, en toen ben ik zus, en toen ben ik zo. Daar vraagt hij eigenlijk niet naar. Er zit wel een stuk ervaring in, bevinding. Maar dan die bevinding, dat dat nou waar is. Ik ben uw heil alleen. Dit is mijn geliefde zoon. En daarom zou ik bij de aanvang al tegen alle aangevochten zondaren en zondaressen willen zeggen. Als zeggen, ja, ik voel me toch zo, als ik nou maar eens, dan zou ik tegen je willen zeggen, God is bezig u te beproeven. Hij is bezig u te beproeven. ons te beproeven. Om te kijken of we daar nou echt bij blijven. We zijn niet in bezit zalig, maar in hoop. En nou zul je toch merken dat de oefening in dat geloof, waarbij je echt niet je eigen zo vervuld en zo bekeerd en weet ik allemaal voelt, maar dat je je eigen heel ver van huis voelt misschien. En dat je wel moet zeggen, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Dat de oefening in dat waarachtig geloof een vreedzame vrucht der gerechtigheid nalaat voor degene die erin geoefend worden. Dat de Heere uw gespannenheid daaromtrent wil veranderen in, ja, in de stille overgave. Want je kan het niet maken. Want als je vandaag blij bent, dan kun je daar morgen niet bij de Heere meekomen als een soort bewijs voor jezelf. Dat kan niet. Dat is weer over. Maar het moet er altijd zijn om rechtvaardig te zijn voor God. Altijd. En nou komt als het ware, ik hoop dat het in die lijn nu is. Nou lieve mensen, jullie hebben het vanavond weer beleden. 12 artikelen, een korte samenvatting van de inhoud van het christelijk geloof. Van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En wat die gedaan hebben. En je hebt gehoord dat die man zei, amen. Het is waar en het is zeker. Wat baat het je nu? Wat heb je daar nou aan? Dan moet je niet zeggen, ja, maar ik bedoel dat zo niet, want ik heb het amper gehoord. Dat is erg genoeg. Dat is erg genoeg. Dan mag je wel aan de Heere vragen, Heere, geef mij oren, dat ik horen mag. Maar ik hoop toch dat niet iedereen zo in de kerk zit. Nee, nou gaat het er u om die verlegen ermee bent en die denkt, hoe zal het nog met mij aflopen? Hoe zal ik nog terechtkomen? Ik kan niet zo'n verhaal vertellen als mijn vrouw, of als mijn man, of als mijn vader, of als mijn grootvader. Ik kan ook zomaar geen verkeringsgeschiedenis vertellen. Ik kan ook niet precies zeggen dat ik zo'n wedergeboren mens ben. En ik zit toch wel, ik ben wel eens blij als ik het hoor van het evangelie, gelukkig wel. Maar, of dat nou echt ook mij allemaal geldt, dat zeggen jullie misschien wel, maar, nou komt er een dokter hier, een huisbezoeker, een krankenbezoeker, zeiden ze vroeger, die maakt het u niet al te moeilijk. Die komt niet binnenstappen met de vraag, hoe ben je hier of daar nou aangekomen? Hoe is het met je overtuigingen? Hoe is het met je toevallen? Hoe is het met dit of met dat? Om dan eens nauwkeurig te gaan wegen of dat u een kans hebt om voor eeuwig vrij te zijn van het oordeel Gods. Nee. Wat je nou helemaal niet zou verwacht hebben. Dat komt nu. Wat heb je daar nou aan? Dat je daar armen op zegt? Misschien schuchter. Misschien bevend, Misschien vol aanvechtingen, is het wel waar. Maar als je toch zegt aan, daar wil ik bij leven. Daar begeer ik bij te sterven. Gaat mijn verstand, het gaat alles te boven. Maar, wat heb je daar nou aan? Die man die zegt, laten we nou eens aannemen dat u geen verstand hebt van godsdienst en dogmatiek en leerstellingen, daar heb je niet zoveel verstand van. Maar die man die zegt, gefeliciteerd. Dus dat geloof ik. Van harte gefeliciteerd. Hoezo? Ik wou dat ik zou niet weten waar ik mee te feliciteren ben. Nee mens, maar je bent in Christus voor God rechtvaardig. En de erfenis is voor je bewaard in de hemel. Het eeuwige leven. Nu al krijg je er wat van. Je bent toch ook wel blij? Ja, soms ben ik wel eens blij. Nou, dat is al een voorsmaakje. Ja, maar wat zegt u nou? Is dat het dan? Zo bent u nou in Christus voor God rechtvaardig. Door dat geloof. Niet door die verhalen. Niet door die tranen. Die mensen misschien bij emmers vol aan kunnen dragen. Niet door alles wat je in je leven ondervonden hebt. Of niet ondervonden hebt. Puur, en dat is nou eens het zakelijke punt wat gezegd moet worden. Puur door het geloof. Dat ik, dat is zeker. Dat ik, alleen door geloof. In Christus, voor God rechtvaardig ben. Er is verder niets bij. Maar dan ook echt helemaal niets. Ja, maar dat zal... Ja, hoor eens. Er komt nog meer aan de orde hoe dat er nou naartoe gaat. Wat dat nou inhoudt. Maar laten we alsjeblieft eerst het fundament proberen. Het fundamentele zuiver te stellen. Hier moet niets bij. Hier moet niets bij. Toen er eens een keer wij als kinderen of jongelingen een dominee lieten preken of zo. Voor een of ander doel. Toen vertelde die man. Dat kan ik me nog wel herinneren. Er waren nogal wat bedenkingen over. En sommigen zeiden ja met een beetje. Maar het is toch waar. Die man vertelde dat hij door de stad liep. En opeens een geweldige rumoer. Daar lag een betrekkelijk jong meisje, stervend, bij de tram. Daar was ze door overreden. Mensen holden er naartoe. Is er een geestelijke? Ze zagen hem lopen. En hij zei, kind, tegen dat stervende kind. Kind, geloof in de Heer Jezus Christus. En je bent zalig. En het kind zei, ik geloof. Met de laatste krachten. Toen zei die dominee, en toen was ze zalig. Ja. Ja, maar weet je dan niet, je weet er niet van welke kerk, je weet er niet of dat ze in het leven wel is dit, of dat er in het leven wel is zus of zo. Ja. Maar geloof je dat dan? Dat het zo is. Daar komt ook heel wat tegenop hoor. Dat het echt zo is. Want dat wil die eerste vraag en dat antwoord benadrukken. Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben alleen door Christus. Dat ik dat geloof. En door niets anders. De mensen zeggen wel eens, en dat doen ze heel gewichtig, maar ze hebben groot gelijk. Of ze het begrijpen, weet ik niet. Als ze dan wel eens zeggen, er kan geen zucht van mij bij. En geen traan. Dat zeggen ze wel. Maar om dat nou te geloven, dat is heel wat hoor. Om zo te geloven dat die zaligheid, die gerechtigheid die Jezus Christus verworven heeft, dat die nou alleen door het geloof mijn deel is. En dat ik echt niet hoef te gaan zoeken in een grote ton van, met allerlei vragen. Ja, maar je moet toch bekeerd, je moet wedergeboren, je moet zus, je moet zo, je moet dit, je moet dat. Heus, dat heeft allemaal zijn plaats in de reine leer der zaligheid, maar het gaat hier om die waarheid, dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam van het eeuwige leven. Hoe? Als je dat gelooft. En dan kun je zeggen, ja, maar dat vind ik toch wel een beetje goedkoop. Nou, probeer het dan. Probeer daar dan eens rust in te vinden. Als je er echt rust in vindt, dan zul je toch merken dat alles, maar dan ook alles er tegenop komt. Bij je eigen. Een ander hoef je geen eens op de onderzoektafel te leggen. Want die binnenpraters die beginnen gelijk al te zeggen, ja, maar zo is het niet. Zo gaat het niet. Ben je goed? Dan zal eerst eens dit, dan zal dat, dan zal zus, dan zal zo. En toch is het de ontdekking geweest voor Luther. Die had het al heel benauwd. Een poort van het paradijs. Toen dat tot hem doordrong, de rechtvaardige zal door geloof leven. En wij besluiten dan dat een mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet. Hij hoeft het niet, hij kan het niet meer verdienen. Het is een verloren zaak met hem. Het is maar één. Ja, kijk, nou kun je natuurlijk zeggen, en daar komen we dan later nog wel eens op terug, hè. Die fout maken we ook, hè. Dat we denken, en dan gaan we dat geloof weer in het middelpunt zetten. Dat geloof. Alsof dat geloof het is. En dan zitten we ook weer daarnaast. Dan gaan we in ons geloof geloven. Dan is dat de grond van ons vertrouwen. Dat kan ook. Terwijl we dan niet meer verstaan dat het ten diepste gaat om het geloof in wat we gehoord hebben. In God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ik denk, ja, de ene tijd grijpen zulke dingen je meer aan dan de andere tijd. En vaak is alles er ook op uit om je die boodschap te ontfutselen. Zeggen, ja, maar ja, je moet toch meer. Dat begrijp je wel, hè. Want ja, die vijanden van Psalm 71, die leven nog. En die zeggen, als het fout gaat bijvoorbeeld, en er gebeurt iets ergs, en dat maken wij ook mee, dan zeggen ze, ja, dat komt ervan. Mensen denken dat ze bekeerd zijn. Nou, ik hoop dat we dat niet denken. Maar in ieder geval, die mensen dit en dat, en dat is maar makkelijk. Alleen maar geloof. Ja, maar er zullen toch de werken moeten zijn. Ja, werken des geloofs. Niet iets wat het geloof vooraf gaat. Maar je begrijpt wel, dan komen er allerlei stemmen, die komen er in beweging en die geven de leer de schuld. En dat is een aanvechting. Dat stem ik toe. Een aanvechting. Om er maar niet te veel over te praten. Over de eenvoudigheid van dat goddelijk heilgeheim. Komt niks in aanmerking hoor. Een iegelijk die gelooft. Ik schaam mij het evangelie van Christus niet, zegt Paulus. Het is een kracht Gods tot zaligheid. En ieder die gelooft. Eerst de Jood en ook de Griek. Als je dat nou gelooft, hoef je ook elkaar niet zo gauw af te schrijven. Dat is ook een kant. Je hoeft de kwade niet goed te praten. Helemaal niet. Want de zonde is iets vreselijks. Wat een tranen daar al liggen. Maar afschrijven, verdoemen, laat dat aan de Heere God over. Denk liever hieraan, die zichzelf veroordeelt, zal niet veroordeeld worden. Ach, deze waarheden, dat nou het geloof in Christus alles is. Dat maant ons, of dat voert ons niet tot oppervlakkigheid. Maar het voert ons wel tot de vraag, die heel persoonlijke vraag. Broeder of zuster, jongeling of jonge dochter, geloven wij dat nou waarachtig? Want je denkt misschien wel met een hoop beweging dat het er dan beter bij staat en dat de vruchten beter zullen zijn, maar daar vergis je in. Er is maar één vruchtbare grond. Dat is Jezus Christus. Daarom is het geloof zo noodzakelijk. En waar die vrucht gemist wordt in het leven. Daar zit het niet in de leer. Maar daar zit het in ons ijdel geloof. Ons ijdel vertrouwen. Waarbij we ten diepste toch met onszelf bezig waren. Wil je wel geloven, dat valt me tot de dag vandaag nog op. Dat typische. Dat is geen wet van meden en per. Hou me ten goede. Maar dat vaak mensen in verzet komen tegen deze waarheid, met een zekere vroomheid, met een zeker wettisch idee, terwijl je op een bepaald moment ontdekt, klopt niet. Klopt niet. Men leeft toch in de zonde, in de ongerechtigheid. Was men niet zwaar genoeg? Jawel, misschien wel veel te zwaar. Misschien namen we ons eigen wel veel te ernstig. Die het niet te makkelijk nemen. En dat God zegt, nou jongen of meisje, zoek jij het maar eens even zelf uit. En dan zie je wat er van terecht komt. Vreselijk. Zo denk ik. Ik kan me vergissen. Maar ik denk er zo vaak aan. Oh. Blijven we krampachtig vast. Aan bekering, aan dit en aan dat, dan zie je er in de praktijk totaal niks van terechtkomen. Als we vast blijven zitten, ja maar wij moeten, wij dit, wij dat, wij zus en zo. Maar als er nou in de beleving dat andere is, dat is echt bevinding, beproefdheid. Niet dat halve, maar ik ben een gevloekte, ik ben een zondaar. Ik ben tot hinken en zinken ieder ogenblik gereed. Ik hoef niet zo vroom te doen en zo vroom te bidden van, oh, help me, help me, help me. Waarom? Waarom moet God mij helpen? Ik moet geholpen worden niet om op de been te blijven. En om genade en zonde maar door elkaar heen te hutselen. Maar ik moet op de been geholpen worden om waarachtig te geloven dat Jezus Christus alleen mijn gerechtigheid is. Daar gaat spijzen van uit. En honing. Maar niet uit mijn godsdienstigheid, uit mijn bedruktheid, uit alles wat dat je voelt, die beklemming. En het is een strijd, ik weet het, een goede strijd, zegt de apostel des geloofs. Alles komt erop af. Je gaat voor je eigen ook ondersteboven, dat weet ik wel. Maar wij mogen het elkaar toch hartelijk gunnen. Het is een andersoortige strijd dan dat er altijd over gepraat wordt en beschreven wordt. Oh, dit en ander. Nee, een andere strijd. Het is de strijd, ja, het klinkt in een gezangetje, treedt vrolijk voort op zere wegen. Ja, op zere wegen. En kom, laat ons voortgaan, kinderen. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van hem verwacht. Of je moet zeggen, de Heer is een leugenaar. De Heer kan veel, maar hij kan mij niet helpen. Dat zeggen we niet. Dat zullen we niet zeggen. En dat is nou bij de zondaar in het hart. Hij kan het niet opgeven. Hij kan het niet laten. Net als zo'n hondje dat zich in een bot of in een stuk worst of vlees vastbijt. Je krijgt het niet uit zijn bek. Zo krijg je nou bij een zondaar niet uit. Maar, Heer, u leeft toch. U bent toch de levende. U zegt toch, alle die op u betrouwen zullen niet beschaamd worden. Heer, u bent mijn betrouwen, want ik heb geen vertrouwen in mezelf. U bent het. Dat kun je nou maar niet loslaten, ook voor elkaar niet. Ook als we in het leven zulke trieste dingen meemaken, voor onszelf, of in je gezin, of in de kerk. Hij hangt daar aan, hè. Het is verloren. Is verloren. Laat ons dat eens geloven, Heere God, dat het verloren is. Bij alle verwoestingen die we aanrichten bij onszelf en bij de naaste, het is verloren. Maar u hebt een nieuwe weg en een andere weg gegeven. U hebt gezegd uit u geen vrucht meer in de eeuwigheid. Maar u hebt ook gezegd, uw vrucht is uit mij bevonden. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Zo ligt het nu op de bodem van de zondaarsziel. Hij kan het niet vergeten. Juist omdat het zo onconditioneel is. Juist omdat deze kranke bezoeker niet komt om onze verhalen te horen en onze levensechte ervaringen. Maar omdat hij puur binnenkomt, maar met een heilige ernst. Wat baat je nou? Dat je dat gelooft. En durf jij het niet te zeggen? Nou zegt hij, of weet je het niet, dan zal ik het je zeggen. Je bent in Christus voor God rechtvaardig. En je bent een erfgenaam van het eeuwige leven. Een vrijzinnige die begint te lachen. Een orthodoxe die begint te huilen. want dat kan zomaar niet. En iemand in de wereld die zegt, ik heb nog nooit zoiets raars gehoord. Wat is dat nou voor onzin? Je hebt alles tegen. Maar, als je het vanavond echt hoort, en je mag er blij mee wezen, zeg je, oh. Wat ben ik toch blij. Dat dat nou echt waar, want dat is nou mijn enige hoop. Hij is mijn enige hoop. Kon ik het nou maar geloven? Nou, ik heb juist nog aan de catechisanten verteld, de grote. Er staat in doopsformulier of hij deze gewisse belofte van God gelooft. Er staat niet of je nou zo'n gewis geloof hebt. Zo'n vast geloof. Zo'n groot geloof. Maar of je maar een kruimeltje geloof mag hebben. Dat Gods belofte waar is. En dat wat God gezegd heeft. Nooit zal falen. En wat de kerk beleidt. Dat dat de inhoud is van wat God ons in zijn woord heeft geopenbaard. Daarom blijft het zalig die in hem geloven. Amen.